Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Door te zingen psalmen, psalm 111, vers 5. Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 89, vers 12. Psalm 118, vers 13. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Door te zingen psalmen, psalm 111, vers 5. Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 89, vers 12. Psalm 118, vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Willen wij nu samen gaan zingen uit psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, vers 5.
Thank you.
de schriftlezing vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Dus de schriftlezing is Lucas 2, vers 1 tot en met 7, maar stellen wij ons eerst onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en uw barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En het geschiedde in diezelfde dagen, en dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
Zoeken wij samen het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en der aarde, Het is uw goedheid en trouw dat we deze morgen samen vergaderd mogen zijn in dit uw bedehuis. Op deze bijzondere gedenkdag, waarin we mogen gedenken, Heere, dat u nu het liefste wat u had gegeven hebt, om een wereld verloren in schuld, om zondaren zalig te gaan maken. En Heere, als ons verstand dat wonder vatten wil, dan staat het vol heilige eerbied stil. Wat heeft u toch bewogen, o Heere, om het liefste wat u had, uw eigen enige geboren lieve schootzoon, die uw vermaking was, nu naar deze om der zonde wil vervloekte aarde te sturen. O, het is maar in één woord samen te vatten. Dat is nu uw liefde geweest, de liefde tot uw deugden, de liefde tot uw eer, maar ook de liefde tot allen die gij van eeuwigheid hebt lief gehad, met een eeuwige liefde. En wat heeft u toch bewogen, o dierbare zaligmaker, om gewillig dat op u te nemen. In de stilte van de eeuwigheid het al gezegd, zie ik kom om uw wil te doen. En u wilde in de tijd ook neergelegd worden, in de diepste vernedering. U die koning der koningen en de Heere der Heeren, afgedaald in de schande en in de schuld van uw kerk, om ze nu volkomen zalig te maken. U die een volkomen middelaar bent voor een mens die een volkomen zondaar is geworden en die niet meer weet hoe het ooit goed moet komen. Wat heeft u toch bewogen, o dierbare geest, om dat kindeke van Bethlehem nu te gaan verheerlijken in de harten van een zondaarsvolk, van dat ware adventsvolk, dat niet weet hoe het ooit kerst moet worden in hun leven, van dat volk dat zichzelf niet bij Bethlehem kan brengen, maar waar u ze gaat leiden door de helgeheimen van uw woord, in een onmogelijke, onbegaanbare weg, om zo neer te knielen bij dat kerstkind, om daar te aanbidden de liefde des vaders, de liefde des zoons en de liefde des heiligen geestes. En ach, Heere, zou u toch uit genade willen schenken dat dat de gezegende vrucht ook mocht zijn, nu we zijn samengekomen onder de klanken van uw eeuwig blijvend getuigenis. Het zijn zulke bekende klanken. En het is zo'n bekend hoofdstuk wat we met elkaar hebben gelezen. Maar o Heer, het valt te vrezen dat de meesten de waarheid ervan niet bevindelijk kennen. Dat we wel horen van dat heilsfeit, maar dat we net zijn als de mensen in Jeruzalem, niet verblijd met deze koning. Met alles vervuld te zijn, behalve met die ene vraag, waar is de geboren koning der Joden? O Heere, als dat nog zo is in ons leven, als deze parel van grote waarde voor ons nog niet is gaan schitteren, o, zou u het dan vanmorgen willen doen, Heere? Zou u de schuldbrief nog eens thuis willen bezorgen, zodat we de breuk mogen gaan inleven, gewerkt door uw geest? Wat dat nu betekent om u te moeten missen, om in onze val in Adam van u te zijn afgevallen, om nooit meer naar u terug te keren. Mocht dat de smart maar eens worden, als dat nog nooit een smart geweest is. Niet alleen tegen een rechtvaardig, maar bovenal tegen een goeddoend God gezondigd. U die zo lang al de deur van onze harten klopt. Doe mij open, doe mij open. En we kunnen zo gemakkelijk dezelfde blijven. Maar ach, Heere, gedenk ook aan dat uitziende volk in ons midden, waar daar een adventsleven is gekomen. En die wellicht zo hadden gehoopt en verwacht, dat ze mochten neerknielen bij dat kindeke van Bethlehem, om de koning in zijn schoonheid te zien. Die hem wel hebben gezien door de traliën van het woord, waar hij zo uitnemend schoon is geworden, waar zijn lippen tot hen hebben gesproken, maar ze hem niet kennen als persoon. O Heere, u kent de diepe smart daarvan, een smart die nog dieper gaat als de smart van dat levende godsgemis, waar u dat kind zo gaat beminnelijk maken, waar ze zo de gepastheid in hem kunnen zien en dan geen handen hebben om hem aan te nemen en geen voeten om tot hem te gaan. U kent ze, Heere, als ze zo onder ons zijn opgekomen, die het wel moeten zingen. Hij, die vorst der raad, is aller hulde waard, maar ik heb niets om hem aan te bieden dan enkel schuld, zonde en ongerechtigheid. O Heere, mogen ze hem zo dan eens zien in die beestenstal van morgen. Zou u ze er zelf eens willen brengen, opdat ze de koning mogen zien in zijn schoonheid? Ja, want zo, in die diepe vernedering, is die voor uw kinderen toch zo schoon. Ze kunnen zichzelf niet meer opwerken, alle wegen afgesloten, volkomen zondaar, en dat naar recht om verloren te gaan. Maar Heere, zou u dan vanuit die vrije gunst die eeuwig u bewoog, eens plaats willen maken voor hem waar het bij ons niet is, en waar we de weg niet weten hoe we ooit in Bethlehem terecht moeten komen. Heere, u kent dat zuchten, u kent dat uitzien, dat verlangen. Zou u de hoop van uw ellendigen niet willen vergeten, beschaam dan toch de stille hopen niet. En mag de vrucht van dat heerlijke kerstfeit dan vanmorgen eens bevonden worden. Als we het niet meer verwachten, als het van onze kant niet meer kan, dan zult u toch de meeste eer ontvangen. Heere, wil het nog werken. Maar denk ook aan uw Sion, die daar geen vreemdeling van zijn, die dat kind hebben mogen aanschouwen in zijn dierbare persoon, maar die hun harten maar niet kunnen krijgen deze morgen. Zou u ze er nog eens willen brengen, opdat ze opnieuw zouden mogen bewonderen wat u nu heeft bewogen om het liefste wat u had over te geven? Hij, die vorst der aard, is toch aller hulde waard. O, zouden ze hem dan vanmorgen eens die hulde mogen bieden die hij zo eeuwig waard is, als die gezondene des vaders, die nou zo getrouw is geweest dat hij in die schande neergelegd wilde worden om de mantel der gerechtigheid te gaan verwerven, om zijn volk te bekleden met die eeuwig geldende gerechtigheid. Heere, dan ziet en wacht het alles op u, want uit ons is het niet en uit ons kan het ook nooit meer komen. En mogen we daar dan vanmorgen eerbiedig om vragen of u met uw lieve geest in ons midden zou willen wonen en zou willen werken. En of u, o dierbare geest, die toch van de Vader en de Zoon uitgaat, zou willen geven dat die koning verheerlijkt zou mogen worden. Dat u onze lippen zou willen aanroeren met een kooltje van het altaar, om die beminnelijke vorst uit te mogen tekenen in zijn schoonheid. Heere, dan weet gij wat de gemeente nodig heeft, en u weet ook wat wij nodig hebben. Zou u het in alles nog wel willen maken? En mag alles wat kan schaden en kan hinderen, zou u het willen wegnemen, Heere, opdat de duivel geen kans zou vinden om dat liefelijke evangeliewoord weg te nemen, maar dat het de ingang mag vinden in de harten van onze jonge mensen, van de kinderen die met ons zijn opgekomen, maar ook van de ouderen en de middelbaren van leeftijd. O, dat u als die ontdekkende noordenwind, maar ook als die zoele zuidenwind, de hof der gemeente nog zou willen doorwaaien, opdat de specerijen mogen uitvloeien. Sta dan in voor uw eigen eer, Heer. O, zou u het nog willen doen, uw naam ter eer en de zielen tot zaligheid. Gedenk aan de gemeente. U kent de noden en de zorgen ook van dit volk, wellicht ook meegenomen uw huis in. De zieken, wellicht ook ernstig zieken. De bedroefden en beproefden, mogen we ze u bevelen. En zou u willen geven, Heere, dat alles eens een ogenblik mocht wegvallen, en dat uw naam verheerlijkt zou mogen worden. En dat we die naam zouden mogen verheffen in gezang. Want o Heere, dat bent u toch zo eeuwig waard. We zijn zo goed uit uw scheppende handen voortgekomen. Maar wat hebben we toch over ons heen geroepen. O, dat de schuld daarvan nog geëigend mocht worden. En het wonder aanbeden mocht worden. Dat dat kind nu geboren wilde worden, niet alleen in de schande van zijn kerk, maar ook overnemend de schuld van zijn kerk. O Heere, ontferm u dan nog naar de grootheid uw barmhartigheden. Maak het nog wel en wil u nog komen, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. En dat niet omdat wij het waardig zijn. O, dan kunt u naar recht ons voorbij gaan. Want we hebben het niet verdiend, Heere, dat u ook nog maar één ogenblik naar ons zou omzien. Maar doe het omwille van uw grote naam, die wij hebben ontheiligd, maar die dat kerstkind volkomen heeft geheiligd. Als die gezegende des vaders, als die knecht des vaders, volkomen uw eer bedoeld heeft. O, wil ons dan aanzien in hem alleen. Wij vragen u dat, uit genade, om zijnentwil. Amen. Wij willen samen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 98. En daarvan de eerste twee versen. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en eren, zijn heilig arm vocht hel na leed. En ook het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat daar verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 98. En ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2 en daarvan in het bijzonder wel de versen 6 en 7. Ik lees u die nogmaals voor. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover. Wij schrijven onder deze tekstwoorden de geboorte van de zaligmaker. Drie gedachten vragen onze aandacht. Allereerst de plaats waar hij geboren wordt. Ten tweede het feit dat hij geboren wordt. En ten derde de vernedering waarin hij geboren wordt. Dus de geboorte van de zaligmaker, ten eerste de plaats waar hij geboren wordt. En dan letten we met elkaar vooral op het zesde vers. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. Ten tweede het feit dat hij geboren wordt. Dan letten we vooral op het eerste gedeelte van vers 7. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. En ten derde ook de vernedering waarin hij geboren wordt. Dat zijn de laatste woorden van vers 7. En wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Allereerst dus, gemeente, de plaats waar hij geboren wordt. Gemeente, het zijn allemaal bekende klanken. En het is wellicht ook het bekendste hoofdstuk uit Gods woord wat we vanmorgen met elkaar hebben opgeslagen. En misschien de kinderen uit de kerk die kunnen de tekst van vanmorgen wel uit hun hoofd opzeggen. En misschien heb je dat op school ook wel moeten doen. Maar wat is het noodzakelijk, gemeente, dat de waarheid van dit hoofdstuk en dat de waarheid van deze woorden ook bevindelijk doorleefd gaat worden in onze harten. Want hoe belangrijk het ook is en hoe mooi het ook is, kinderen, als je die tekstwoorden uit je hoofd kunt opzeggen. Weet je waar het nu zo vooral op aankomt? Dat deze zaligmaker nu ook geboren wordt in ons hart. Dat het nou eens kerstfeest mag worden in ons hart en leven. O, dan zul je deze woorden niet alleen uit je hoofd kunnen opzeggen. Maar dan zal het ook bewonderd worden wat de waarheid achter de waarheid van deze woorden is. Want er ligt altijd maar weer, gemeente, een waarheid achter de waarheid. Dat is dat bevindelijke leven wat daarachter, achter ligt. En dan zal bewonderd worden wat dat nu betekent. Dat God vanuit de eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad over een volk dat nooit naar hem zou vragen. Dat hij nou zijn eigen lieve zoon, het liefste wat hij had, gegeven heeft om een volk te gaan zaligmaken die hij nu van eeuwigheid heeft liefgehad met een eeuwige liefde. Dan zal bewonderd worden de liefde van de zoon, dat hij nu gewillig naar deze om der zonde wil vervloekte aarde is gekomen. Uit liefde tot de eer en de deugden van zijn vader, maar ook uit liefde tot allen die hem van de vader gegeven zijn. Om nu als een volkomen zaligmaker dat werk der verlossing op zich te gaan nemen. En zo die volkomen zaligheid te gaan verdienen. Maar dat ook door zijn lieve geest te gaan toepassen. Dan zal bewonderd worden ook de liefde van Gods geest. Dat hij nou wil leiden tot dat kindeke van Bethlehem, gemeente. Want wij weten de weg niet. En deze persoon van de middelaar, dat is ook zo'n verborgen persoon. Die moet geopenbaard worden. En als dat nou waarheid mag worden in mijn leven, dan zal dat ook bewonderd worden. Hoe die lieve geest nu dat volk gaat leiden naar die kribbe van Bethlehem. En wat liggen er dan een rijke lessen in deze woorden, gemeente? Het gevaar is zo groot dat het voor ons zo bekend is. En dat we misschien al lang weten wat er vanmorgen komt en wat het allemaal betekent. Maar dat we ondertussen dezelfde kunnen blijven. Gemeente, hij moet ook geboren worden in de beestenstal van ons bestaan. Luther heeft gezegd, al was hij 1000 keer geboren in Bethlehem, maar niet in mijn hart, dan was het nog voor eeuwig kwijt. O, en als dat mag gebeuren, Als de Heilige Geest de waarheid daarvan gaat leren verstaan, wat dat betekent, God geopenbaard in het vlees, dan zou het zo'n wonder worden, gemeente, wat hier nu allemaal beschreven staat. En dan wordt het vanmorgen weer nieuw. Nieuw voor een volk die niet weet hoe ze ooit bij die kribben moeten komen. Maar ook nieuw voor dat volk dat daar wel eens heeft mogen knielen en zijn harten niet kan brengen. Om de koning nu te mogen aanschouwen in zijn schoonheid. Gemeente, en dan valt ons allereerst wel op hoe eenvoudig de evangelist Lucas nou dat wondere helsfeit van het kerstfeest beschrijft. Hier wordt de koning der koningen geboren, de Heere der Heeren, God uit God en licht uit licht. Maar daar is niets in ons hoofdstuk wat daar nu op wijst. Het is alles zo sober beschreven. Hij wordt neergelegd in een beestenstal. Hij wordt geboren, gemeente. Nee, niet met veel pracht en praal. Maar in alle eenvoud, in alle soberheid. Waarom? Wel, gemeente, omdat in woorden aan de ene kant niet is uit te drukken hoe diep wij gevallen zijn. Dat is niet in woorden uit te drukken. Als Gods geest daar een indruk van geeft, wat dat betekent dat we van God zijn afgevallen, dan gaat onze mond op slot, gemeente. Dat is niet uit te drukken. Maar het is ook niet uit te drukken wat dat nu betekent, dat God zijn eigen lieve zoon naar deze aarde heeft gezonden, om dat verloren volk in zichzelf weer met God te gaan verzoenen. Dat ze hem mogen aanschouwen, die koning in zijn schoonheid. O, als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. En daarom alles is zo sober beschreven. En het geschiedde als zij daar waren. Waar waren Jozef en Maria op dat moment dan? Wel, gemeente, ze waren in Bethlehem. Op die plaats die God van eeuwigheid bepaald had, dat daar zijn zoon geboren moest worden. Die plaats waarvan de profeten al getuigd hebben. Denk eens aan Micha en gij Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Daar zijn zij nu en het geschiedde als ze daar waren. Bethlehem, wat is dat voor een stadje? Wel, het is een klein onaanzienlijk stadje. Bethlehem kon nog geen eens 1000 mensen leveren als daar strijd was in het volk. Ongeveer 900 inwoners in de tijd dat de Heer Jezus daar geboren werd. Veel arme mensen hebben daar gewoond. Onaanzienlijk in de ogen van de mensen in die tijd. En juist daar, gemeente, gaat de Heer dat belangrijke heilsfeit van kerst openbaren. Juist daar, waar ze het niet hadden verwacht, Jeruzalem. Daar zou dan toch de koning geboren worden. Dat is toch de koning der koningen en de beloofde Messias. Die zal toch juist in die hoofdstad van Judea geboren worden. Maar gemeente, weet u wat het kerstevangelie ons vanmorgen predikt? Dat de Heere voorbij gaat. Alles wat verwacht. Dat hij hun koning wel zal zijn. Dat de Heere in zijn vrijmacht het rijke en hetgeen wat meent iets te zijn voorbij gaat. Maar dat hij nu datgene opzoekt wat veracht is, wat niets is. O, die stout zijn op hun macht, heeft Maria gezongen. Die heeft hij versmaad veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt dat nederige gemoed waarin nu zijn geest wil wonen. En dat niet alleen, gemeente. Maar waarom nu nog meer in Bethlehem? Wel, gemeente, in Bethlehem, daar is al zoveel gebeurd in de geschiedenis die ons in Gods woord beschreven wordt. Daar heeft al heel wat plaatsgevonden. Als we zo schrift met schrift eens gaan vergelijken, dan zien we dat de Heere als het ware in al die eeuwen daarvoor dat heilgeheim al aan het voorbereiden was wat nu in Bethlehem geopenbaard moest worden. Bethlehem, Wie ligt daar begraven, kinderen? Daar ligt Rachel begraven. Ze heeft op de weg naar huis, is ze overvallen door de barensweeën. En daar heeft ze haar kind gebaard en ze heeft hem genoemd Ben-Oni, zoon van mijn smart. Want Rachel moest sterven in haar baren, zoon van mijn smart. En Jacob die heeft gezegd niet alzo, maar het is Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En zo in die geschiedenis, gemeente, laat Bethlehem in de belofte al iets zien van wie daar eens geboren zou worden. Zoon van mijn smart. Ja, want in de vervulling, in de geboorte van dit kerstkind is dat waar geworden. Hij is de man van smarten. Onze catechismus zegt het, dat hij van het begin van zijn leven tot aan het einde van zijn leven heeft moeten lijden. Hij is de zoon der smarten. En zo wordt hij door zijn kerk gekend als de zoon der smarten, als de man van smarten. En hoe heeft Simeon daar al niet van geprofeteerd tegen Maria? Maria, ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan en de gedachten uit vele harten, ze zullen geopenbaard worden. Het zal openbaar worden wat de mensen zijn als het gaat over dit kindeke Maria. Ze zullen hem gaan doden. En zo zal hij voor al Gods volk een man van smarten zijn, die door lijden en sterven nu de zaligheid zal gaan verdienen voor zijn volk. En wat wordt dat door dat volk beleefd en beweend, gemeente, wat het hem nu gekost heeft, dat hij een man van smarten moest worden, om dat volk met God te gaan verzoenen. En tegelijkertijd bleef hij ook de zoon van Gods rechterhand. En langere tijd later, 5 eeuwen later, dan komen we Naomi tegen. Ze komt terug uit Moab. Waarom? Wel, ze heeft gehoord dat de Heere zijn volk bezocht heeft, hen gevende brood. En zo komt ze weer naar Bethlehem, dat broodhuis, dat betekent het immers. En hoewel Naomi moest zeggen, voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren, is Rut met haar meegereisd. Rut heeft haar aangekleefd. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En straks zal deze Rut getrouwd worden door Boas, door die nadere losser. En kinderen, wie werd er nu uit het huwelijk van Boas en Rut geboren? Wel, dat was Obed, toch? En Obed, dat was de vader van Isaï. En Isaï, dat was de vader van koning David. En nu moet u het voor uzelf maar eens nalezen. In Rut 4 vers 11. Maar daar wordt de naam van Rut verbonden aan de naam van Rachel. En wat staat er dan? Dat zij het huis van Israël hebben gebouwd. Daar moest immers de Messias uitgeboren worden. En zo wordt die geschiedenis die zich heeft afgespeeld in Bethlehem dus verbonden in de schriftgemeente met de heilsgeschiedenis. Want uit koning David is die grote Davidszoon geboren. En dan zijn we eigenlijk waar we wezen moeten, gemeente. Rut, ze is een van de stammoeders van koning David. Rut, ze is ook de stammoeder van de Heer Jezus Christus. En daarom moet deze koning der koningen geboren worden in die stad Davids in Bethlehem. Daar is David opgevoed. Daar is David tot koning gezalfd. En zo zal deze gezegende des vaders, als dat zaad van David, ook in Bethlehem geboren worden, als die koning der koningen en de Heere der Heren. Gemeente Bethlehem predikt ons dus de Christus. Bethlehem roept om de vervulling van alles wat daar in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. In alles wat de Heere daar in de beloften al gegeven had. Het moet alles vervuld worden. Maar hoe zal het ooit vervuld worden? Hoe zal die belofte van de komende Davidszoon ooit vervuld worden? Dat huis van David, gemeente, het is immers geworden tot een afgehouwen tronk. Hoe zal hij daar ooit nog uit voortkomen? Hier en daar woont nog een enkele nakomeling van deze koning. En wat getuigt dat? Wat laat dat zien, gemeente? Wel, dat laat iets zien van het oordeel Gods. Dat huis van David ligt onder het oordeel. En dat betekent ook die nakomelingen van David, ze liggen onder datzelfde oordeel. En de droevige gevolgen, die kunnen we in Lucas 2 lezen. Daar zit geen kind van David op de troon, maar daar zit een Edomiet op de troon. Augustus heeft het voor het zeggen, Herodes heeft het voor het zeggen. Augustus, die als de keizer van Rome een gebod heeft uitgevaardigd dat de gehele wereld beschreven moest worden. Hij wilde wel eens zien hoeveel mensen hij onder zijn macht heeft. Hij wilde wel eens zien hoeveel belasting hij kon innen. Dat volk van Israël, gemeente, is een slavenvolk geworden. En daar hebt u nu ons beeld, zoals dat van ons alle geld in onze diepe val in Adam, gemeente. O, in het paradijs, daar waren wij bekleed met dat heerlijke deugdenbeeld van God. Gezalfd tot dat drievoudige ambt, profeet, priester en koning. Daar werden wij niet geregeerd door een slavendrijver, maar dat was de Heere onze koning. En daar regeerden wij, gemeente, als het pronkjuweel van de schepping. Maar hoe diep zijn we gevallen? We worden geregeerd. Door wie? Ja, door de duivel, gemeente. We zijn in de boeien van de zonde en de ongerechtigheid gekomen. Slaven van de zonde. En we kunnen niets anders dan zondigen, omdat onze natuur zonde is geworden. Geneigd God en onze naasten te haten. En nu moeten we de bevelen van deze koning, die wij verkozen hebben in onze val in Adam, die moeten wij opvolgen. Maar weet u wat nu het wonder is, gemeente? Dat de Heere vanuit die vrije gunst die eeuwig hem heeft bewogen. Juist toen, toen dat huis van David zo vervallen was. Toen dat huis van David lag onder het gebied van keizer Augustus. Dat toen de tijd vervuld is dat dit kindeke geboren zou worden. En dat hij, als die wereldheerser, het voor het zeggen zou hebben op deze wereld. Alles leek het tegendeel te bewijzen. Augustus leek het voor het zeggen te hebben. Maar gemeente, toen is de Christus geboren. Hoe ver dat huis van David ook was weggezonken, hoe ver het ook verzonken lag onder het oordeel Gods. Maar nu is de Heere de getrouwe. We hebben het samen gezongen. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. En nu zal hij dat verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Dat verbond dat in de eeuwigheid gesloten is tussen die drie goddelijke personen. O, dat verbond, dat zal hij vast gaan maken. En dat wordt nu waarheid in de zending van zijn eigen lieve zoon. O, naar recht, gemeente, had hij deze wereld voorbij kunnen gaan. Had hij al die mensen, had hij ook ons kunnen laten liggen in die val in Adam. Maar o wonder van genade. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoon gespreid. Nu gaat hij zijn eigen lieve zoon geven. Waarom? Omdat hij wel wist wie hij heeft lief gehad. Omdat hij wel wist dat dat volk zou vallen. Omdat ze zich niet kunnen verlossen uit de boeien van de macht van de Satan en de ongerechtigheid. Om ze los te gaan kopen en ze te gaan betalen met de dure prijs van zijn bloed. En zie nu eens, gemeente. Dan moet zelfs keizer Augustus, die meent dat hij het over heel die wereld te zeggen heeft. Nou moet hij meegaan werken aan de uitvoering van Gods eeuwige raad. Want zonder dat hij het weet, komen ook Jozef en Maria in Bethlehem terecht om beschreven te worden. deze twee jonge mensen uit het geslacht van David, ze moeten naar Bethlehem. Waarom? Wel omdat de Heere van eeuwigheid bepaald heeft dat daar zijn zoon geboren moest worden. Gemeente, zo gaat dat nog. De duivel denkt zo slim te zijn. En de duivel die denkt zo vaak dat hij het gewonnen heeft. Maar dwars door al zijn helse gedachten gaat de Heere zijn raad volvoeren. Ook in het leven van zijn volk. Die maar geen kerst kunnen krijgen in hun leven. Die niet weten hoe ze ooit in Bethlehem terecht moeten komen. Die alleen maar zonde en ongerechtigheid zien. En zo de boeien van de zonde en de ongerechtigheid voelen. O, de tijd werd vervuld dat ze baren zou. Toen ze daar waren. En daar moet nu alles aan meewerken. Tot dat heerlijke doel. Gemeente, voor Jozef en Maria is dat wel een beproevingsweg geweest. Maria, ze had een belofte in de leven ontvangen. Dat ze de zoon des Allerhoogsten zou baren. Ze had een belofte van die engel gehoord, gemeente. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En wat dacht u? Zou Maria zich als een gezegende gezien hebben, gemeente? O nee, Maria lag onder het oordeel. Dat huis van David, het is bijna uitgestorven. En zij ligt ook onder dat oordeel. Ze heeft zich leren kennen als een vervloekte. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet om dat te doen. Hoe moet dat ooit gebeuren? O, en toen kreeg ze zo'n onderwijs van die engel. Deze zal groot zijn, Maria, en hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En gemeente, toen heeft ze geloofd, weet u wat, dat ze zalig kan worden. Toen heeft ze nog meer geloofd, weet u wat, door wie ze zalig kan worden. Maar weet u, nou kent ze die persoon niet, die is nog niet geboren. Ze draagt hem in de belofte wel onder haar hart. Maar hoe zal het ooit zover komen? En dan moet ze weer onderwijs ontvangen. Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Maria, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Het is de Heilige Geest die dat zal leiden naar de raad van Gods wil. Gemeente, kent u dat onderwijs? Zijn er vanmorgen nog in Gods huis die dat oordeel zo in hun leven moeten ondervinden? Liggend onder die tijdelijke en eeuwige straf en die moeten zeggen, o zo rechtvaardig. En misschien vanuit de traliën van het woord wel eens onderwijs gehad in deze persoon. En wat heeft hij zich zo onmisbaar gemaakt? Maar gemeente, ze weten niet hoe het ooit vervuld moet worden in de leven. Ze kennen die belofte wel. Uw heilzon is aan dagen, maar ze denken, het zal wel nooit meer dag worden. Het zal wel nooit goed komen. Hoe kom ik toch ooit bij dat kindeke? O gemeente, Maria is zelf niet aan de gang gegaan, hoor, om die belofte in haar leven te vervullen. Nee, de Heere die gaat haar daar brengen. Ze moet uit Nazareth weg. De omstandigheden, de politieke omstandigheden, die gaan nu meewerken om de belofte in haar leven te vervullen. Dat is een onbegaanbare weg voor haar geweest. Zeker in de positie waarin zij verkeerde en toch. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Een afgesneden weg waarin al mijn verwachting teniet wordt gedaan. Waarin alles van mijn kant vastloopt en waarin alles tegen lijkt te zijn. Maar zo komt ze in Bethlehem, op de plaats van God bepaald, van eeuwigheid. Waar dit kindeke geboren moet worden, gemeente. En dan komt uit dat de Heere boven alle dingen staat. Dat hij alles leidt naar de raad van zijn wil. En dat zelfs het hart des konings in de hand des Heren is als waterbeken. En zo is het nog, gemeente. Als het kerst moet worden in mijn leven. Als de vrucht van dat heerlijke helsfeit waarheid gaat worden in mijn leven. Oh, dan is dat. Dan weet ik niet hoe het ooit goed moet komen. Al mijn verwachtingen afgesneden. Maar nou gaat de Heer dwars door al mijn onmogelijkheden heen. Ervoor zorgen dat de tijd vervuld wordt. Dat dat uur gaat aanbreken. Dat ik de koning mag zien in zijn schoonheid. En dat is vanmorgen tot troost van een volk. Die niet weet hoe ze er ooit moeten komen. En als ze daar waren, werd de tijd vervuld dat ze baren zou. Jozef en Maria, ze moeten beschreven worden. De keizer wil wel weten hoeveel mensen hij in zijn macht heeft. Maar nu zal dit kindeke geboren worden, gemeente. Dit kindeke, die alles leidt op deze wereld. Hij zal zijn volk gaan loskopen uit de macht van die helse vijand. Op grond van het recht. En nu zal hij ze gaan rekenen. Als in Israël ingelijfd. Dan zal hij ervoor zorg gaan dragen. Dat ze, zoals dat in Gods woord ook wel staat, zullen komen. Tot die algemene vergadering. En tot de gemeente der eerstgeborenen. Die in de hemelen beschreven zijn. Gemeente. Want dat volk dat kan nooit meer verloren gaan. Of weet u waarom niet? Omdat ze van eeuwigheid in de gedachten des vaders zijn geweest. Omdat ze van eeuwigheid geschreven zijn. In dat boek des levens des lams. En dat lam zich in de stilte van de eeuwigheid zich al borgen verklaard heeft voor dat volk. En nu in de tijd geboren zal worden. Om ze daaruit uit die listen van de helse macht der duisternis los te gaan kopen. En ze te schenken. En dat zijn heilige zaken, gemeente. Dat burgerrecht Israëls. Dat het waar mag worden. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft. Hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. De koning van dat geestelijke rijk, die wordt nu geboren, gemeente, die baart Maria, de tijd vervult. We gaan naar onze tweede gedachte, het feit dat hij geboren wordt. Als Jozef en Maria zo een tijdje in Bethlehem gebleven zijn, en we weten niet precies hoe lang dat is geweest, gemeente, dan wordt dat het eeuwige wonder, wat? Eeuwige God, God uit God, licht uit licht, neemt de menselijke natuur aan en ze baarde haar eerstgeboren zoon. Wat is toen het wonder geworden? Wel de menswording van Gods zoon, hij die van eeuwigheid hetzelfde wezen had als zijn vader, die dagelijks de vermaking van zijn vader was. Die daar de volle heerlijkheid en eer bezat die hem ook zo toekomt. Hij wordt mens, gemeente. Nu verlaat hij zijn hoge, heilige en hemelse troon. En wordt hij daar neergelegd in de beestenstal van Bethlehem. Hij volkomen heilig. Buiten de toerekening van de erfschuld en erfsmet. En nochtans wil hij geboren worden. Onder de gevolgen van de zonde, beladen met de schuld en de zonde van zijn volk. En dat om ze daaruit te gaan loskopen. Hij is de zoon. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Gemeente, hij is niet de zoon geworden. Hij was van eeuwigheid de zoon. Dat betekent hij stond in zo'n bijzondere betrekking tot zijn vader. U weet dat wel, dat in Gods woord ook de koningen en de rechters wel zonen van God werden genoemd. Waarom? Wel omdat ze in een heel bijzondere betrekking tot God stonden. Zij vertegenwoordigden God op de aarde. Maar deze zoon, die is dat in zo'n heel ander opzicht. Hij is namelijk de eeuwige zoon Gods, van hetzelfde wezen als zijn vader. Volkomen rein, volkomen heilig, God uit God. En zo werd hij ook verwacht. Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hoe heeft Jesaja niet over hem geprofeteerd? Als degene wiens heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijke raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En gemeente, nu werd ook Adam de zoon van God genoemd. Waarom? Wel, hij was het pronkjuweel van Gods schepping. Hij vertegenwoordigde God op de aarde. En hoe stond Adam daar in de staat der rechtheid als de zoon van God? Het heerlijke deugdenbeeld van God in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar gemeente, Adam heeft de band doorgesneden. En dat betekent dat nu van ons allen geldt, gij zijt uit uw vader de duivel en wilt de begeerte uws vaders doen. Maar zie nu eens, gemeente. Nu heeft de vader zijn eigen lieve zoon niet voor zichzelf gehouden, maar heeft hem overgegeven en ze baarde haar eerstgeboren zoon. Dat laat ons zien, gemeente, dat hij vlees en bloed heeft aangenomen. Die eeuwige zoon Gods is gebleven wat hij was, de zoon, maar nu wordt hij haar zoon. Hij neemt vlees en bloed aan, gemeente. Hij wordt mens. En zo heeft de Vader hem gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kerstwonder, gemeente, dat is niet allereerst een feest van de tweede persoon, om maar zo te zeggen. Maar dat is het feest van de eerste persoon. Nu heeft God zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoongespreid. Hij geeft zijn zoon, gemeente. En wat heeft hem bewogen? Wat heeft hem bewogen om zijn eigen lieve zoon naar deze om der zonde wil vervloekte aarde te sturen? Gemeente, dat is maar met één woordje samen te vatten. Dat is nou eeuwige liefde. Liefde tot zichzelf. Liefde tot zijn heilige deugden, liefde tot zijn recht, maar ook liefde tot allen die hij van eeuwigheid verkoren heeft. Want gemeente, hoewel hij volmaakt is in zichzelf, wil hij nu niet volmaakt zijn buiten diegenen die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. En daar heeft hij nu alles voor over gehad, volk des Heren, zijn eigen lieve zoon. Het is de gegevene des vaders. Hij heeft zijn zoon daar neergelegd. In die beestenstal van Bethlehem. O volk, daar ligt uw oudste broeder. Dat volk nu te gaan loskopen. En ze zo dat kinderrecht weer te gaan verwerven. Opdat ze, dat zijn heilige zaken, gemeente, de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Om tot kind te kunnen worden aangenomen. Maar gemeente, de zoon zelf is ook zo gewillig. Kinderen, er is niet één kindje dat geboren is dat heeft gezegd, ik wil geboren worden. Maar dat geldt van dit kindeke wel. Die heeft nu van eeuwigheid gezegd, ik kom om uw wil te doen. En wat heeft nu de zoon bewogen, gemeente, om daar in die diepe vernedering neergelegd te worden. O, het is diezelfde liefde. Liefde tot zijn vader. Liefde tot het recht van zijn vader. Maar ook liefde tot allen die hem van de vader gegeven zijn. Om ze weer te gaan herstellen in Gods gunst en gemeenschap. Gemeente, hier ligt de middelaar Gods en der mensen. God en mens in één persoon. Waarom? O, hij is die ladder Jacobs, die nou die twee ongelijke partijen weer bij elkaar kan brengen. God in zijn heilige deugden, maar ook de zondaar die ligt onder het oordeel, onder de macht des duivels en der zonde en des doods, en die moet zeggen, hoe kom ik er ooit van verlost? Zit er nu vanmorgen nog zo'n volk in ons midden, die dat in hun leven gewaar zijn gekomen, die alles hebben geprobeerd wat in hen is, om weer met God verzoend te worden, maar die moeten zeggen, alles is me uit handen geslagen. Ik heb zelf geprobeerd de losgeld te betalen met een bloedvloeiende vrouw, om van de kwaal af te komen, maar het is in mijn leven alleen maar erger geworden. Die zeggen, ik heb mijn hoop zo gevestigd op dat kind van God en dat kind van God. Maar ze kunnen me ook niet geven wat ik mis. En nu is het in mijn leven een verloren zaak. O, hoor dan eens. Dit is nu het kerstevangelie. God en mens in één persoon. Dat betekent een volkomen middelaar. Die God kan teruggeven wat hij geëist heeft. Maar ook in de menselijke natuur dat gedaan heeft, waarin de schuld gemaakt is. En dat als borg voor zijn volk. O, dit is die koning in zijn schoonheid, gemeente. Heeft hij nu al waarde voor u gekregen? De engel heeft het tegen Maria gezegd. Deze zal groot zijn. O, wat is hij groot, gemeente, als die middelaar Gods en der mensen. Waarachtig mens. Ja, want daar moest de schuld betaald worden. Daar in die menselijke natuur is de schuld gemaakt. En zie nu eens, nu wil ze hij zo laag afdalen. Nee, hij is niet als een volwassen man geboren. Nee, hij is als een kindeke ontvangen. En gemeente, dat betekent nu kerst. Hij is afgedaald tot daar, waar de zonde begint, namelijk al in onze ontvangenis. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af lig ik onder dat oordeel. Maar zie nu eens wat de Vader schenkt in zijn Zoon. Hij neemt die menselijke natuur aan vanaf het prilste begin, zodat hij een volk volkomen kan zalig maken. En als God, ja als God kan hij dat nu ook gaan toepassen in het leven van een mens die niet weet hoe de belofte ooit vervuld moet worden in hun leven. En zie dan eens, gemeente, hoe volkomen deze zaligmaker is. God en mens in eigen persoon. Hier ligt de Immanuel. God met ons. En ze baarde haar zoon. Haar. We zeiden vlees en bloed aangenomen. Het was geen vreemde vrucht die Maria ontving, gemeente. Ze heeft hem onder haar hart gedragen. En wat heeft ze hem al lief gekregen, terwijl ze hem nog niet gezien had. Maar nu mag ze hem baren als haar zoon. Weet u wat dat betekent? Dat ze hem ook mocht eigenen door het geloof. Als de haar. Hier ligt haar borg. Gemeente, heeft ze dat gelijk gezien. Was ze zo gelijk op Golgotha? Heeft ze hier haar schuld overnemende borg gezien? Dat is geen kerst hoor. Weet u wat kerst betekent? Ze heeft gezien, dit is de persoon door wie ik weer met God verzoend kan worden. Hier ligt de mogelijkheid bij God vandaan. Ik kan zalig worden. En zo mocht ze die koning zien in zijn schoonheid. En mocht ze hem eigenen. Als de hare, het is haar zoon. En zo heeft ze de belofte die ze in de leven droeg, gemeente, vervuld zien worden in de leven. Ze krijgt die borg bij God vandaan. Ze mag hem eigenen, hij de mijne. U zegt, hoe kan dat dan? Ja, later komen er in het leven van Maria nog weer hele andere zaken, gemeente. Maar hier in de stand van het genadeleven is hij van haar. En dat zal geen leed ooit uit mijn geheugen wissen. Als die parel van grote waarde voor het eerst in mijn leven aanschouwd mag worden. Als die gezegende des vaders, door wie ik weer met God verzoend kan worden. Ze heeft hem gebaard door al die barensweeën heen. Ze heeft hem gebaard door de smart heen. Ze heeft hem gebaard door die onmogelijke weg heen, maar de tijd is vervuld. Dat ze hem gebaard heeft, gemeente. En nu mag ze hem eigenen. en de toe-eigening des geloofs door Gods lieve geest gewerkt. Maar nu is het ook haar eerstgeboren zoon. En u weet, de eerstgeborenen onder Israël, die hadden grote voorrechten. En de eerstgeborene, die had de heerschappij over zijn broeders. Hij ontving ook een dubbel erfdeel. Maar zo'n eerstgeborene moest ook priester zijn. En heel in het bijzonder geldt dit wel van deze eerstgeborene gemeente. Hij heeft de heerschappij over zijn broeders ontvangen. En de heerschappij is op zijn schouder. En wat zorgt hij voor zijn volk, gemeente, als degene die het over hem te zeggen heeft. Maar hij is ook een erfgenaam van alles. Een dubbel erfdeel. Hij zegent zijn volk met tijdelijke en met eeuwige zegeningen. Hun brood wordt hen gegeven, hun water is gewis. Maar ze zullen ook gezegend worden met al die geestelijke zegeningen die er nu in hem liggen. O, wist Maria dat al? Nee, gemeente, het moest allemaal verklaard worden in de leven. Na deze heeft ze het alles verstaan, wat ze nu in hem heeft ontvangen. Maar het ligt alles wel in hem. Maar hij is ook priester. En daar wijst dat woordje vooral op, gemeente, in onze tekst. Eerstgeborene. Lucas wil ons eigenlijk al onderwijs geven in datgene wat even later beschreven zal worden. Hij zal moeten worden voorgesteld in de tempel namelijk. En hoe kwam dat, gemeente? Wel, dat vond zijn oorsprong in Egypte. Daar ging die verderfengelkinderen, jullie weten dat, de huizen langs van al die Egyptenaren. En daar sloeg hij die eerstgeborene dood. Behalve de eerstgeborene van de Israëlieten, waar het bloed aan de deurpost van het huis gestreken was, daar ging die verderfengel aan voorbij. Maar nu had de Heere wel gezegd, al dat eerstgeborene wat ik voorbij gegaan ben, dat is van mij. En dan moest het vee het eerstgeborene van het vee geofferd worden, maar ook alle eerstgeborene van de mens, dat moest als priester gaan dienen in de tempel. Maar door de zonde met het gouden kalf heeft de Heere in bijzonder de stam van Levi afgezonderd om dat priesterwerk te gaan verrichten. En wat moest er dan gebeuren, gemeente? Dan moesten al die eerstgeborenen uit al die andere stammen voorgesteld worden in de tempel. Daar moesten ze gelost worden. Daar moesten ze vrijgemaakt worden van dat priesterschap met 5 sikkelen. En gemeente, zo zal hij als de eerstgeborene losgekocht worden van zijn dienst, zijn priesterdienst in de aardse tempel. Waarom? Omdat die tempel voorbij gaat en die priesterdienst voorbij gaat. Maar hier ligt nou die eeuwige hoge priester. Die hoge priester is geworden over dat huis Gods. Hier ligt de hoge priester waarvan de psalmist heeft geprofeteerd. Dat dit de priester is naar de ordening van Melchizedek. Van eeuwigheid het lam dat geslacht is. Van voor de grondlegging der wereld. Maar nou ook zo'n getrouw priester over dat huis Gods. Nou zal hij zijn priesterschap. Daar zal die nooit uit losgekocht kunnen worden, gemeente. Want dat is nu zijn liefste werk. Om het offer te gaan brengen aan zijn lieve vader. En met dat priesterwerk, gemeente, heeft hij een aanvang genomen. Daar in zijn ontvangenis. Daar in zijn geboorte. En dat priesterwerk, dat zal hij gaan verrichten. Daar zal hij nooit meer uit losgekocht kunnen worden. En dat betekent volk des Heren. Dat hij nog altijd die getrouwe hoge priester is over dat huis Gods. Want hij gaat nog altijd door met dat hoge priesterlijke werk. Hij zorgt ervoor dat hij als priester waarde gaat krijgen in mijn leven. Hij bidt voor overtreders aan zijn vaders rechterhand. Hij wijst zijn vader op zijn verdiensten. En zo is hij die eeuwige, die getrouwe hoge priestergemeente. Ach, is hij u zo al dierbaar geworden, gemeente. Als deze hoge priester, als die eerstgeboren zoon. Wat ligt alles in hem. In het kerstkind van Bethlehem. En heb je hem zo al eens door het geloof mogen leren eigenen. Wat wordt hij zo uitnemend schoon voor een volk. Dat geen waarde in zichzelf meer kan vinden. Dat zichzelf niet meer kan oppoetsen. Dat moet zeggen, het is verloren. O, kijk nu eens, gemeente. Hier ligt de middelaar Gods en der mensen. Eerstgeboren zoon. Haar eerstgeboren zoon. En in hem ligt nu alles. Wat wij zijn kwijtgeraakt in onze diepe val in Adam. God de Vader heeft zijn eigen zoon ervoor over gehad. Zijn zoon, die eeuwige zoon Gods, neer te leggen in die beestenstal. We gaan er eerst maar eens van zingen uit de lofzang van Simeon. Het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon. Gedaald van 's hemels troon straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. De lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Zalig maken. We hebben gezien de plaats waar hij geboren wordt. Het feit dat hij geboren wordt. Maar ook de vernedering waarin hij geboren wordt. Gemeente, die menswording van de zonen Gods was op zichzelf genomen. Niet een vernedering voor hem. Hij bleef wat hij was. Hij is geworden wat hij niet was. Maar wat maakt zijn geboorte nu tot de eerste trap van zijn vernedering? Wel, dat is zijn nederige geboorte. Hij is maar niet zo mens geworden. Maar hij is neergelegd in de schande en in de schuld van heel zijn kerkgemeente. Hij is onderworpen geworden aan de gevolgen van de zonde. Zo laag wilde hij afdalen. Dat hij tot zonde wilde worden. En dat is tot troost van morgen van een volk die zichzelf niet meer kunnen opwerken. Die moeten zeggen, het is in mijn leven een verloren zaak. Het is in mijn leven alleen maar schuld, zonde en ongerechtigheid. O, zo alleen zal deze koning waarde voor mijn ziel krijgen, gemeente. Want hij komt niet met uiterlijk gelaat. Hij komt niet als een koning in pracht en praal. Maar hij wordt daar neergelegd. Zo nederig, zo in de schande, zodat diegene van morgen onder ons die moeten zeggen, zal het voor mij ooit nog wel kunnen, vanmorgen de prediking mogen horen, zie nu eens. Hij is zo diep vernederd, dat hij gewonden wilde worden in doeken, dat hij neergelegd is in een beestenstal. Dieper, gemeente, kan hij niet afdalen. En ze wond hem in doeken. Dat betekent dat hij naakt geboren is. Wij stonden in onze staat der rechtheid, gemeente, in Adam en Eva, volmaakt tegenover God, bekleed met het heerlijke deugdenbeeld Gods. Maar toen is Adam gevallen en in hem heel dat menselijk geslacht. En ze werden gewaar dat ze naakt waren. Gemeente, hij is naakt geboren, met eerbied gesproken. Waarom? Omdat hij in de schande van zijn volk is geboren, gemeente. Zo is hij op deze wereld gekomen. Zo nederig, zo in de schande van zijn volk. Ach, en nu hebben wij allemaal kleding. Maar gemeente, onze kleding wijst ons wel op onze schuld. En nu wordt hij omwonden met die doeken. Weet u wat dat betekent? Dat hij nu omwonden wordt ook met de schuld van heel zijn kerk, van hun erfschuld, maar ook hun dadelijke schuld. Volk des Heer, dat is om hem heen gewonden. Hij is zo op deze aarde gekomen, in de schuld en in de schande van zijn volk. En tot wanneer heeft hij die doeken gedragen? Dat weten onze kinderen ook wel. Wanneer gingen die doeken af? Paasmorgen, niet waar? Toen liet hij die doeken achter in het graf. Toen heeft hij de schuld volkomen verzoend. Maar hier ligt het begin van zijn middelaarsoptreden, gemeente. Hier begint het. Zo diep wilde hij zich vernederen, dat hij ontvangen is in die schande, omkleed met de schuld van heel zijn kerk. Hij, die zonder zonde was, eeuwig volmaakt, volkomen heilig. Hij wordt hier door zijn Vader toebereid om de schuld nu te gaan betalen en om zijn volk straks te kunnen bekleden met die mantel der gerechtigheid. Daarvoor moest hij nu mens worden, gemeente, opdat dat verworven zou kunnen worden. En zo wordt hij door zijn kerk geëigend. Want als Maria dat kindeke wikkelt in doeken, dan betekent dat ook, ze eigent het als haar kind. Dat kind is gewenst. Denkt u maar eens aan dat kindeke dat gelegd werd op het vlakte van het veld in Ezechiël 16. Dat lag daar naakt. Waarom? Het was een verworpen kind. Maar Maria, ze wint het in doeken als het kind dat ze wenst. Gemeente, hier ligt de wens der heidenen. Dit kind dat is zo gewenst bij een volk dat niets anders meer overhoudt dan schande en schuld. Dat is de schoonste alle mensen kinderen in zijn diepe vernedering. Zo wordt hij nu begeerd als diegene door wie ik weer met God verzoend kan worden. Waardoor mijn schuld betaald kan worden. Maar ook waardoor mijn schande bedekt kan worden. O gemeente, is hij u al zo dierbaar geworden? Is hij ook zo gewenst in uw leven? Of verwerp je hem nog altijd? Zou dat erg zijn, gemeente? Als deze koning nog nooit waarde voor je heeft gekregen, wat ligt er in hem? Alles wat wij verloren zijn in onze val in Adam. Maar hij ligt ook in de kribbe, een voederbak voor beesten. Lager kan hij niet afdalen, gemeente. Hij is tussen de beesten terechtgekomen. Is dat nou tot troost van morgen voor je? Wel, was een beest voor God geworden. Moet je met Asaf vanmorgen ook zeggen. Ik was in mijn verbaande geest bij u een onvernuftig beest. Weet je wanneer dat waar wordt, gemeente? Als niet alleen de vloek van de wet mij moet treffen. Maar als ik ook in mijn leven erachter kom. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Als ik erachter kom. Ik heb niet alleen tegen de wet gezondigd. Maar ik heb ook tegen het evangelie gezondigd. Als ik in mijn leven altijd maar heb tegengesproken. En in die weg tussen Bethlehem en Nazareth, tussen Nazareth en Bethlehem, om het zo maar te zeggen, altijd maar gedacht heeft, het zal nooit kerst worden, het zal nooit kerst worden. Altijd maar gedacht dat de Heere geen waarmaker is van zijn woord. Hem verdacht gehouden in zijn liefde, trouw en macht. Gemeente, dan word ik een groot beest bij God als de Heilige Geest me daaraan gaat ontdekken. En zie nu eens hier. Nu wordt hij hier neergelegd in de beestenstal van Bethlehem. Voor beesten die niks meer hebben. En die moeten zeggen, stof en stank onrein. Goddeloos, ongelovig, boos en afkeerig. Voor zo'n volk, maar voor zo'n volk ook alleen. Krijgt deze koning waarde, gemeente. Daar mogen ze hem aanbidden. In die beestenstal van Bethlehem. Als diegene die zo laag is afgedaald. De grootste der zondaren. Nog zalig kan worden. Want o, als u zich nog rijk rekent met een belofte. Als u zich nog rijk rekent met al uw bevindingen. Als u zich rijk rekent met uw bekering. En uw bekering uw Christus is geworden. Dan zal het vandaag geen kerstfeest zijn hoor. Want gemeente, dan is daar geen plaats voor dit kindeke. En dat moest nou ook doorleefd worden. Jozef en Maria. Ze hebben naar dit kindeke, met dit kindeke gezocht naar een plaats in Bethlehem. Maar nergens. Zelfs in de herberg niet. Ze zien Maria in de toestand waarin ze zich bevindt. Maar geen plaats voor hen lieden. Het is een heel verschil, gemeente, of iemand tegen u zegt, er is geen plaats. Of dat ze tegen u zeggen, voor u is er geen plaats. Wat een diepe vernedering, gemeente. Hier is het brood des levens in Bethlehem. En de mensen in Bethlehem hebben hem helemaal niet nodig. Geen plaats. Is het ook nog zo in uw leven, jouw leven, jonge mensen? Er is overal plaats voor in mijn hart, hè? Voor de wereld, voor de zonde, voor mijn carrière en noem het allemaal maar op. Er is overal plaats voor. Behalve voor dit kindeke. Waarom niet? Omdat we rijk en verrijkt zijn en we menen aan geen ding gebrek te hebben. En daarom voor hen lieden geen plaats, voor dit kindeke niet. Maar let erop, hen lieden, ook voor Jozef en Maria niet, gemeente. En daar komt de ware kerk in de leven achterop. Ze zullen de smaad van dit kindeke moeten dragen. Geen plaats, tot in de kerk aan toe. Daar gaat de godsdienst heersen, hoe langer hoe meer over het leven. Geen plaats voor hen lieden. Dat hoort ook bij het kerstevangelie, gemeente. Geen plaats. Het is kerstfeest vandaag. Maar is er al eens plaats gekomen voor deze lieve koning? Of zit u hier uw godsdienst maar wat uit te zitten, gemeente? Kunt daar dan nog altijd mee doen? Verlang je er dan al na straks de gezelligheid als de Heere dat geeft? En natuurlijk in een bepaalde mate mag dat ook zo onderling. Maar gemeente, wat is het nameloos arm. Buiten dit kindeke, de koning in zijn schoonheid. O, als u onbekeerd bent, als jij onbekeerd bent, zul je dan vandaag eens niet opgaan en morgen in al die uiterlijke dingen die wij er zo bij halen. Maar zul je dan eens op je knieën gaan Wat moet deze zalig maken met eerbied gesproken gemeente nu nog meer doen? Dieper kan hij zich niet vernederen. En wat zal het dan ontzaglijk zijn als u op zo'n grote zaligheid geen acht hebt geslagen. Als deze koning u niet dierbaar is geworden. Vraag toch of de Heere alles maar uit je hart wil wegnemen. En of hij zelf plaats zou willen maken voor deze koning. En ach, zijn er nou vanmorgen onder ons midden die moeten zeggen. De weg tussen Nazareth en Bethlehem, dat is zo'n zware weg. Ik kan niet ontkennen dat ik hem ooit eens door de traliën van het woord heb gezien. Dat hij wel eens tot mijn ziel gesproken heeft. Maar ik ken hem niet in zijn persoon. Hoe kom ik toch ooit in Bethlehem aan? Gemeente. En de tijd werd vervuld dat ze baren zou. Er komt een einde aan die lange reis hoor. En daarom, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan hoor, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. En volk des Heren, hier ligt uw koning, bekleed met uw schande. Bekleed met uw schuld. Zullen we vandaag eens bewonderen in die kribbe van Bethlehem. Wat is hij zo uitnemend schoon. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Alles wat aan hem is. Ook in zijn diepe vernedering. Juist in zijn diepe vernedering. Al wat aan hem is. Is gans begeerlijk. Amen. We zullen eindigen met dankzegging. Heren, zo mocht uw woord weer uitgaan deze morgen. De koning in zijn schoonheid geopenbaard in de beestenstal van Bethlehem. Bekleed met de schande en schuld van heel zijn volk. Heren, zou u toch plaats voor hem willen maken. Het is er bij ons van nature niet. Maar zou u zo ontdekkend willen werken met die geest des oordeels en der uitbranding. Dat we in ons leven niets meer overhouden om op te leunen en te steunen. Dat het een verloren zaak mag worden. Opdat dat wonder van alle wonderen bij u vandaan zou mogen plaatsvinden. Dat hij door u zelf gelegd mag worden in de beestenstal van ons bestaan. Ontdek ons dan toch en ontgrond ons. Bekeer ons toch zoals u al uw volk bekeert. Opdat we ons niet rijk zullen rekenen met onze bekering en met onze vermeende Christus. Maar dat we hem zo mogen aanschouwen in zijn diepe vernedering. En dat we daar niet bovenuit kunnen krijgen om als een beest te zijn. Want juist zo zal hij gaan schitteren als die parel van grote waarde. Gedenk ons ook het verdere van deze dag. Breng de gemeente aan de middag van deze dag weer in uw huis. En zou u het ook dan nog wel willen maken met uzelf? Heere, wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is uit Psalm 118 en daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Wij zegenen u uit 's Heeren woning. Wij zegenen u al te saam. Psalm 118, het 13e vers. gaan wij van hier met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.